Je luistert naar Ondersteboven, live vanuit Australië en Nederland.
We gaan het hebben over de dood. Dan gaat het onder andere over koningin Elizabeth, maar ook over Amy Winehouse, die natuurlijk al een hele poos geleden is gestorven. Gaan we het over hebben. We gaan het ook over oplichting. Wat is oplichting? En ben jij wel eens opgelicht? Welkom bij Ondersteboven. Amy Winehouse, gestorven op 27-jarige leeftijd. En daarmee behoort ze tot de artiesten die op 27-jarige leeftijd overleden. En dat zijn er nogal wat, hè, Erik. Dat weet jij maar al te goed, want jij bent de muziekkenner hier. Welkom bij Ondersteboven, het enige radioprogramma dat wordt gepresenteerd uit Eltham, Australië en vanuit Tilburg in Nederland. Om maar met de eerste vraag te beginnen, Erik. Welke artiesten waren er nou nog meer die op 27-jarige leeftijd waren gestorven?
Ja, ze noemen het ook wel de club van 27. Hè? Ja, Amy Winehouse is daar eentje van, hè, die daarbij hoort. Ja, zeg maar die andere artiesten, we kunnen het allemaal op internet vinden. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want het zijn er heel wat in elk geval. Maar Amy Winehouse bijvoorbeeld, dat vind ik wel leuk dat we dat liedje aan het begin zeg maar gedraaid hebben. Want ik vond Amy altijd een goede artiest, ook toen ze dronken was. Want zelfs toen ze dronken was, op het podium stond, vond ik ze nog goed.
Was ze ook wel eens niet dronken dan op het podium?
Volgens mij was ze altijd zat, Jan Willem. Volgens mij had ze altijd wel een slok op. Dus wat dat betreft...
Ik vraag me ook af, hè, want Kurt Cobain is een andere natuurlijk, die binnen die club van 27 valt. Hè. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, nou, die hebben allemaal een einde gemaakt aan hun eigen leven.
Ja, behalve Amy, die schijnt het niet gedaan te hebben. Die schijnt heeft niet zelfmoord gepleegd. Hè. Die schijnt tenminste dat is nog een beetje vaag hoe ze eigenlijk aan het einde is gekomen. Maar ze denken ook door een overdosis drugs, hè. Dus nee.
Is dat door haar zelf moedwillig zo gedaan?
Ja, of per ongeluk, of niet op tijd erbij, of te veel genomen. Ja, dat kan, hè. Kijk, niet iedereen die pleegt zelfmoord natuurlijk, hè. Als je bij de club van 27 hoort. Maar ja,
dat is waar. Je gaat ook wel eens gewoon dood, inderdaad.
Je gaat ook wel eens gewoon dood, hè. Dus vandaar. Ja,
maar onder jongeren, onder die leeftijdsgroep is, ja, het klinkt heel erg luguber, maar het is zo. Ja. Een van de belangrijkste doodsoorzaken, dat is toch zelfmoord voor die groep. Maar we gaan het eventjes hebben over de dood in het algemeen. Dan wil ik het ook weer niet te zwaar maken.
Nee.
Afgelopen week is natuurlijk koningin Elizabeth II is overleden. Nou goed, dat hoorde je over op elke nieuwszender.
Ja.
Wat me opvalt, Erik, is dat daar dan ook geen kwaad woord over wordt gesproken. En je hebt ooit nog eens wel gezegd van ja, over de doden niets meer, niets minder dan goeds.
Nee.
Maar die koningin, ik weet je, aan de ene kant zeg ik van ja, die koningin die is inderdaad overleden en die heeft heel veel betekend voor veel mensen. Maar ja, we lijden toch een beetje aan geheugenverlies. Tenminste, als je kijkt naar het koloniale verleden van het Verenigd Koninkrijk.
Ja, maar ja, dat wordt er dan niet vermeld, zeg maar. Hè? Want natuurlijk, zij heeft ook wel slechte dingen gedaan. Ieder mens die doet wel eens. Kijk, niet iedereen is 100% puur goed. Hè? Dus wat dat betreft, Queen Elizabeth natuurlijk ook niet. Maar ja, kijk, weet je wat het zo bijzonder maakt? En waarom dit ook zo'n hele hype is? Want ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik het ook constant volg op tv. Ja, zo zie je elke dag wel weer vreemde en leuke en minder leuke dingen gebeuren. Maar ze hoort ook bij ons leven. Of ze heeft bij ons leven gehoord. Hè? Want ik heb geen andere koningin gekend. Hè? Mijn hele leven was dit de koningin van Engeland. En voor jou ook, Jan Willem. Hè?
Ja, ik heb me daar eigenlijk nooit zo heel erg druk over gemaakt. Ik had. Weet je wat ik wel vind? En natuurlijk, je hebt helemaal gelijk, Erik. Het is natuurlijk de enige koningin die meeste van ons heeft gekend. Maar het is volgens mij ook het best voorbereide overlijden. Want bij nieuwsorganisaties en onze technicus, die weten dat natuurlijk, hebben ze altijd een dossier liggen van bekende mensen.
Ja.
Mocht die overlijden. Maar hallo. Hier hebben ze toch heel erg lang op kunnen voorbereiden.
Ja,
elk jaar dan denken ze veel van, nou, dit jaar gaat het gebeuren. En dan leeft ze weer.
Ja, ze hebben ruim 90 jaar kunnen plannen en kunnen doen. Hè? En dan nog zijn er onverwachte dingen.
Jaar, vanaf de geboorte. Ik hoop niet dat ze dan al beginnen met plannen. Maar...
Ja, nou, ik denk het wel. Ik denk zodra iemand zeg maar in het Koningshuis geboren wordt, dan wordt het draaiboek wordt al gemaakt. En dan nog niet met de dood, maar er wordt wel een begin gemaakt, weet je wel. Waar je overal aan moet denken. Want ja, kijk, iemand die bijvoorbeeld geboren wordt van het Koningshuis, die kan na 2-3 jaar ook al doodgaan. Hè? Dus daar moet je rekening mee houden. Het moet niet allemaal stel op sprong gaan gebeuren. Hè? Maar dan gebeuren er nog heel veel onverwachte dingen. Hè? Want ik weet niet of je dat vandaag en gisteren een beetje gevolgd hebt. Er is een bewaker is in één keer flauw gevallen. Die had daar de hele nacht gestaan en die donderde zo op de grond neer. Die werd afgevoerd met een brancard. Er was een man die rende naar de kist toe. Die wilde de kist aanraken. Werd nog net voor de tijd gepakt. Als een misdadiger. David Beckham bijvoorbeeld. Die kon eerder bij de kist kijken. Maar dat deed hij niet. Die ging gewoon in de rij staan. Ja, en natuurlijk William. Hè, die langs het publiek ging om handen te schudden. Vond ik ook heel bijzonder.
Ja, maar toch, weet je, toch vind ik het. En dat is eventjes. Want zo dadelijk gaan we het even hebben over een televisieuitzending. Waar jij het over wilde hebben. Maar ja. Eventjes over de koningin. Ja, ik vind het... erg, of daar vind ik het erg. Ik moet even heel hard over nadenken of dat wel zo is. Maar ik vind het wel ook heel veel aandacht hoor. Ik vind het wel, ik bedoel, op een gegeven moment al die duizenden mensen die in Myanmar worden vermoord en overal, die hebben geen aandacht meer, want het bestaat niet meer. Want de koningin, die overigens al ver over de 90 is, die is overleden. En de discussie over, gaan we het koningshuis nog aanhouden hier in Australië? Nou, die discussie die gaat ook komen nadat ze begraven is en nadat het allemaal voorbij is. Maar goed, zo dadelijk gaan we het even hebben over dat hele leuke televisieprogramma waar jij het over wilde hebben. Dat gaat onder andere over de dood. En dan gaan we heel snel over naar iets wat minder zwaar is. Welkom bij Ondersteboven.
Hij kwam altijd een beetje op als de man van het gewone volk. Bruce Springsteen, Stay. Vond ik altijd apart dat hij opkwam voor de gewone bevolking. Maar je wil niet weten hoe duur die concertkaarten zijn. Die zijn ongelooflijk duur. Dan kan de gewone bevolking die kan er nooit meer bij. Dat is opvallend.
Ja.
We gaan het even hebben. Ja, ik wilde het eigenlijk er niet over hebben. Maar jij kwam met een tekst van... Ik heb een programma gezien, Jan-Willem. En dat is wel zo interessant. Nou, vertel.
Nou, het is best wel interessant, want ja, wees nou eerlijk, iedereen vindt dat wel interessant. Alleen het blijft nog altijd een groot taboe, hè? De dood. Wat gebeurt er als je overlijdt? Of je nou in de crematie zit of je wordt begraven. Er moet heel wat gebeuren voordat jij uiteindelijk, ja, voordat mensen afscheid van je kunnen nemen. Hè? Nou, ze laten dat programma van Ewout, wat op een filmaanbieder te zien is en onder andere ook op een commerciële zender. Ewout Genemans, die heeft een tv-programma met diverse onderwerpen. Nou had hij vorige week had hij een onderwerp, we gaan allemaal een keer dood. Zo heet dat volgens mij, dat onderwerp. En daarin neemt hij een kijk in bijvoorbeeld, ja, het zijn allemaal beroepen en dingen die moeten gebeuren als je overlijdt. Er moet een gat gegraven worden, je moet begraven worden. Soms moeten ook mensen na 20 jaar weer geruimd worden, hè? Want mensen hebben dan niet betaald of de grafrechten die zijn verlopen of er moet iemand bij. Ja, en dat zie je allemaal en normaal zie je dat niet. Nou, en ik stond er toch een beetje versteld van en ja, ook wel leerzaam, hoor, want je kunt er best wel dingen van opsteken. Want
wat waren dan dingen die je niet wist, die nu wel weet?
Om even een voorbeeld te noemen. Hè. Meestal als mensen begraven worden, dan denk je, nou, die worden de pieren opgegeten of door de maaien opgegeten van buitenaf. Dat is helemaal niet zo. Want als jij begraven wordt en dat graf gaat dicht, dan is er geen pier die bij jou komt, hoor. Maar dat komt allemaal van binnenuit. Jij hebt al in jouw lichaam, heb jij al die bacteriën zitten en al die kleine mechanismen die jouw lichaam gaan opeten. Ja, dat klinkt misschien hard, maar zo is het wel.
Gewoon biologie, ja.
Dus al die fabeltjes van ik wil niet begraven worden, want de pieren eten me op. Nou, de pieren lusten jou gewoon niet. Die eten jou heus niet op, weet je wel. En ook bijvoorbeeld fabel van je nagels die blijven groeien of je haar blijft groeien. Nou, dat is ook de grootste flauwekul, zeggen die schat of doodgravers. Dat is allemaal de grootste lagen die er is. Ja, en die mensen die praten zo vol over hun vak, weet je. Die hebben zoveel liefde, die gaan fluitend naar hun werk elke dag om dit te doen. Ja, en
maar over die nagels en dat haar, hè?
Ja,
dat komt toch gewoon doordat dat mensen vocht verliezen. En doordat mensen vocht verliezen, krimpen ze een klein beetje. Dan lijkt het alsof die haren en die nagels groeien.
Ja, dat klopt. Dat is dus het geval. Maar die haren die groeien niet. Nee, die huid die trekt terug. Dus dan lijkt het alsof het langer wordt. Ze hebben bijvoorbeeld, dat is ook wel leuk om eventjes te melden als klein linkje. Ze hebben in Amerika hebben ze een heel groot veld. Daar heb ik ook een keer een documentaire over gezien. Dat is een veld van de FBI. En daar hebben ze zeg maar op diverse plekken hebben ze mensen dood liggen. Nou, die mensen hebben zich daar zelf voor opgegeven. En het is voor onderzoek. Ze willen dan namelijk kijken hoe of wat gebeurt er met een lijk die bijvoorbeeld onder een boom ligt. Wat gebeurt er met een lijk die onder bladeren ligt? Wat gebeurt er met een lijk die zittend tegen een boom is? Weet je wel? En zo kunnen ze dan bij de FBI ook onderzoeken hoe lang iemand al overleden is. Dus dat is zeg maar technisch onderzoek, weet je.
Ja,
nou, en als je die beelden ziet, nou dan schrik je echt hoor. Dat is echt verschrikkelijk. Want ja, dan gaan ze natuurlijk na 6 of 7 maanden bij een lijk kijken. Nou, dat wil je niet meemaken hoe dat eruit ziet. Maar ja, bij die Ewout Gedemans zie je dus echt mensen die na 20 jaar, er waren al helemaal niks meer van over is, joh. Mensen die in de tijd natuurlijk overleden zijn. Ik had net ook een fotootje op de app gegooid, hè, van een vrouw die 20 jaar geleden dood is gegaan. Nou, die hebben ze opgegraven, want die grafrechten zijn niet betaald. En die man die haalt dat lichaam er dan uit. Nou, er is niks meer van over, joh. Dat is gewoon één brokje zand en botten eigenlijk, hè.
Dus, nog even terug te grijpen op dat onderzoek van de FBI, wat je zei, hè, over die lijken die dan ergens worden neergelegd en te kijken wat er van over is.
Ja.
Dat was razend populair, hè, in Italië, Sicilië. Daar hadden ze heel veel van die gevallen, van die lijken die overal lagen. Nou, de FBI die heeft er veel aan verdiend. En de maffia ook. Maar goed, dat is een ander verhaal. Zeg nog eventjes waar het op te zien was.
Nou, je kunt het zien op een filmaanbieder. Ik noem verder de naam niet, maar het is van de commerciële in elk geval. Daar kun je het gaan bekijken. En dan moet je even zoeken op Ewout. En dat gaat over de dood.
Ondersteboven, het enige radioprogramma dat wordt gepresenteerd uit Eltham, Australië. En natuurlijk vanuit Tilburg in Nederland. We hebben het zo net heel lang over de dood gehad. Wat ik altijd heel erg merk tijdens deze uitzending is dat we ouder worden, Erik. We worden ouder, we gaan niet naar de dood toe, maar we worden wel ouder. En dat betekent dat we dus dingen die onze technicus op het scherm zet, dat we die niet meer kunnen lezen. En daar wordt onze technicus heel erg boos om. Ik weet niet of jij dat gemerkt hebt, Erik. We gaan het even hebben over oplichting. Mensen die worden natuurlijk links, rechts, boven en onder, die worden opgelicht. Was dat vroeger nog gewoon door de man of de vrouw in de straat? He, die kwam naar je toe en die probeerde dan wat te verkopen of zo. Of die kwam aan de deur en die probeerde dan ook wat te verkopen. Nou, dan kon je gewoon de deur dicht doen. Maar, of dan kan je een slot op je deur zetten. Maar tegenwoordig gaat het allemaal via het internet. En wat me opvalt is dat mensen de internetdeur wagenwijd open hebben staan. Dus het is eigenlijk heel makkelijk voor die criminelen om binnen te komen. Maar soms is het zo geraffineerd. Weet je dus, dan kan je eigenlijk bijna niet tegen wapenen. Ik weet niet of het jou ooit is gebeurd, Erik?
Nou, ik ben nog nooit echt opgelicht. Ja, wel één keer vroeger over minidisken door Jeffrey Benink. Maar dat is eigenlijk alles, dat gaan we echt jaren terug. Maar dat was maar een kleine oplichting. Maar jij zegt nou via internet, maar weet je wat nu echt in is? Dat is, zijn bankoplichtingen, hè? Dan word je als het ware... Dan word je als... Dat heet volgens mij spoofing, ja. Bankspoofing heet dat.
Ja.
En dan word je als het ware, zeg maar, eerst opgebeld. En dan gewoon een hele nette iemand aan de telefoon. En dat geloof je gewoon, want het komt heel overtuigend over. Van we sturen een bankmedewerker langs en dan graag even de pincode erbij. Dan zorgen wij dat u een nieuwe pas krijgt. En dan komt er iemand even later aan de deur. Nou ja, die ziet er vaak ook gewoon vertrouwd uit. In veel gevallen. Ook soms zie je wel eens beelden. Dan zeg je van nou, daar zou ik mijn hond nog niet aan meegeven om even uit te laten, weet je wel. Maar soms komt het heel overtuigend over. En dan voor je het weet ben je gewoon al je geld kwijt. Hè? En dat gebeurt vooral bij oude mensen. Want die trappen erin. Maar ik weet zeker, Jan-Willem, als zo iemand bij jou zeg maar aan de deur komt of die probeert te bellen, kijk, van tevoren zeg je, daar trap ik niet in. Maar het overkomt je. Je wordt er ingeluisterd waar je bij staat. Je kunt er niks tegen doen. Op een of andere manier. Ik zou je vertellen, ik ken iemand in Apeldoorn, die werkt zelfs bij de recherche, bij de politie. Die werd gebeld voor zijn wachtwoord van zijn e-mail. En die man die was zo overtuigd dat het iemand van zijn werk was, dus die gaf dat. En die was gewoon zijn e-mail kwijt. En die was ook opgelicht. Het gebeurt gewoon. Het is niet te filmen hoe het kan, maar het kan. En zeg nooit van tevoren van ik trap er niet in. Want heel veel mensen die zeggen dat van tevoren, maar die trappen er uiteindelijk gewoon in.
Ja, dat klopt. Ja. Nog eventjes over dat spoofing. Het spoofing is het geval dat je dus via het internet een nummer van iemand anders kan aannemen. Dus als ik jouw nummer heb, dan kan ik net als doen of ik jou ben. En dan zie je dus ook jouw nummer op jouw display verschijnen. En zo hebben ze dat ook gedaan met banken in Nederland. Eén bank die schijnt nogal veel slachtoffer daarvan te zijn. Dat is de ING-bank. Die heeft er later ook wat aan gedaan. Die is behoorlijk heel veel klanten die hebben er last van gehad. Maar wat er dus gebeurt is dat ze dus een telefoontje krijgen van het alarmnummer van de ING-bank. Nou, dan denken ze dat is het alarmnummer. En dan krijg je inderdaad precies wat jij zegt, Erik. Dus het is vaak een vrouw die dan vertrouwen inboezemt. En ze weten ook van alles. Hè. Ze zeggen van ja, weet je, ik weet precies hoeveel er op je rekening staat. Ik weet precies hoeveel je wat betaald hebt. Maar goed, dat heeft te maken met dat jouw account al lang gehackt is. En vervolgens ga je kijken van god, dat telefoonnummer, dat ga ik eens op een andere telefoon. Dan ga ik dat telefoonnummer eens bellen, kijken of het klopt. En het klopt ook, want dat is inderdaad het alarmnummer. En dan denk je van nou ja. Het zal wel kloppen. Maar wat ik opvallend vind, Erik, is dat zij gebruik maken van heel veel psychologische trucjes. Daar hebben ook psychologen, die hebben daar veel onderzoek naar gedaan van hoe dat nou werkt. Hè? Dus volgens mij zijn er drie dingen die altijd naar voren komen bij dat soort scams. En de eerste daarvan is dat het altijd heel erg urgent is. Dus je moet nu reageren, want anders ben je te laat.
Ja.
Dus nou, dat zorgt ervoor dat je dus stress krijgt en dat zorgt ervoor dat je niet meer normaal kan denken. Dat je niet denkt van, weet je, ik ga het eens eventjes goed uitzoeken. Dat is één. De tweede is dat ze het altijd doen, wat jij al zei, via iemand die soort van vertrouwen inboezemt, hè, of woorden die vertrouwen inboezemen. Dus ze zeggen van, nou, dit is een, dit is de president van bladibla, of dit is de CEO van blablabla. Nou goed, dan ga je ook al van die shortcuts maken. En het derde element, dat noemen ze ook wel wederkerigheid. Met andere woorden van, zij doen iets voor jou, en dan denk je van, nou, dan moet ik wat voor hun doen. Met andere woorden dus, zij zeggen aan de telefoon, nou weet je, ik ben de good cop, hè, dus ik ga jou helpen. En ik heb alle tijd voor jou. Nou, dan moet je ook maar zorgen dat je alle tijd voor mij hebt. En dat je dus dat je mij moet helpen. Want ik probeer echt jou te helpen. Probeer nou mij te helpen, zodat ik jou kan helpen. Nou, dat zijn hele bekende trucjes.
Ja, ze spelen echt in op het vertrouwen van je. Hè? En daar trap je gewoon in. En bijvoorbeeld WhatsApp-fraude. Hè? Dat is ook zoiets. Hè? Dan krijg je een appje bijvoorbeeld van je kind. Hè? En tenminste, je denkt dat het je kind is. Van, ik heb een ander 06-nummer. Ik kan even niet bij mijn bank. Kun je even €100 overmaken? En dan wordt er een tikkie gestuurd via WhatsApp. En dan maak jij die. Ja, je denkt, ach god, ik zal me even helpen, weet je wel. Dan krijg je later wel weer terug. En dan maak je €100 over. En klaar. En die persoon is weg. En die heeft €100 voor jou gekregen. Want zo werkt dat. Gewoon, hè? Dus echt, ja, en nogmaals, hè, zeg niet van tevoren, ik trap er niet in, want voor je het weet, trap je erin, hoor. Het is echt, het is zo gedaan.
En dit is ook een andere vorm van oplichting. Het is allemaal helemaal, dat klopt helemaal wat je zegt, Erik, van als je kind opbelt, dan wil je je kind toch...
Ja, die wil je helpen. Ja,
die wil je helpen, inderdaad. En er zijn ook de klassieke oplichters, dat gaat eventjes niet via internet, maar dat is dan via de autobranche. En dan koop je auto's die ongeluk hebben gehad en dat soort dingen allemaal. Maar goed, mensen zijn gewaarschuwd. Iedereen trapt er wel een keertje in. Ik trap er denk ik ook wel een keertje in. Het gaat gebeuren. Ik hoop het niet te snel, maar er is één reden. Gewoon geen geld overmaken. Gewoon überhaupt geen geld meer overmaken. Gewoon stop met geld overmaken. Stoppen en dan kan niemand je dat geld aftroggelen. We gaan het hebben over de Ginkelse Heide en over de dropping op de Ginkelse Heide. Die is... afgelopen week is dat herdacht, de dropping op de Ginkelse Heide. Dat heeft er allemaal met de Tweede Wereldoorlog te maken, dat er een dropping was op de Ginkelse Heide. Alleen toen konden ze een brug niet innemen bij Arnhem. En dat betekende dus dat het zuiden van Nederland bevrijd was, maar het noorden niet. En het noorden van Nederland ging toen door een hele erge hongerwinter. En dat is herdacht. Maar de Ginkelse Heide, volgens mij weet je daar meer van, Erik.
Nou, ik zal je vertellen, Jan-Willem, ik ben daar tot vervelens toe moest ik daar naartoe. Want mijn ouders namen mij elk jaar gewoon mee naar die dropping van die parasitisten. Hè. Operatie Market Garden, zo heet het eigenlijk officieel. Hè. En ik moest ook elk jaar mee, weet je. En, nou ja, en voor je het weet is het ook weer voorbij. Dat zijn allemaal van die parasitisten die dan naar beneden komen om dat zeg maar te herdenken. En nou ja, als je er een keer geweest bent, dan heb je het allemaal een keer meegemaakt. Je hebt het allemaal een keer gezien. En dan is het ook klaar, weet je wel. Maar ja, het is ook voorbij voordat je het weet. De vliegtuigen komen over, ze springen eruit en dat is het, weet je. Maar het was een grote flop ook, hè, voor de geallieerden, want ze wilden hiermee eigenlijk zeg maar een groot gedeelte van de oorlog stoppen. Maar dat is dus niet gelukt. Het was echt de grootste flop eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog, want het gebeurde geloof ik in 1944 of 1945, ik weet even niet meer precies wanneer het gebeurde. 44, hè, ja. En nou ja, toen werden ze daar dus zeg maar op die Ginkelsheide gedropt. Er werden ook 50 neergeschoten, geloof ik, door wat Duitsers die daar nog toevallig in de buurt waren. En zo wilden ze dus zeg maar oprukken om richting Nijmegen te gaan. Vanuit België ook richting richting Arnhem, hè, richting Arnhem, zoals ze dat zo mooi zeiden. Maar ja, ze hadden zoveel tegenwerking van de Duitsers dat toen gewoon niet gelukt is, zeg maar. Maar ja, operatie Market Garden, hè, ja, het was een offensief dus gericht tegen Nazi-Duitsland. En het wordt in de regio Ede op de Ginkelse Hei nog elk jaar herdacht met droppingen. En soms dan springt er ook iemand naar beneden die ook daadwerkelijk in de tijd erbij was. Hè?
Maar dus dat zullen er toch steeds minder worden, want die zijn toch al tegen de 90.
Ja joh, dat worden er steeds minder. Maar ik kan me herinneren, ik weet niet of dat vandaag ook was, want onze technicus die was er geweest. Maar ik kan me herinneren dat daar een paar jaar geleden, een jaar of vier geleden, vijf geleden, toen was ik daar ook. En toen sprong er nog iemand, die was iets van 87 of 88. En die was daar ook daadwerkelijk naar beneden gesprongen. Wel onder begeleiding, hè? Want dan ga je geloof ik met z'n tweeën naar beneden.
Ja, maar moet je dat niet alleen doen als je 90
bent? Nee, dat moet je dus echt niet willen. Ja, en vroeger, zeg maar, in de oorlog waren het ook allemaal van die hele ouderwetse parachuten. Hè? Dat ging ook wel eens wat mis. Want daar praat niemand over. Maar het was ook zo, hè. Want die mensen sprongen uit het vliegtuig en die parachute die ging open. Maar die ging ook heel vaak niet open. Hè? Want kijk, als je denkt aan een parachutist, die springt uit het vliegtuig, die trekt aan een touwtje en klaar. Maar nee, tijdens Market Garden springen ze uit het vliegtuig. Daar zit een touwtje aan met een klemmetje aan zo'n balk in het vliegtuig. En die rukt dan gelijk die parachute open. Maar het gebeurde maar wat vaak dat er ook heel veel militairen gewoon sprongen. Dat koortje trok die parachute open, maar die parachute ging niet open. Dus die mensen die vielen gewoon te pletteren. Hè? Dat gebeurde ook, hè.
Maar het was toch een beetje, weet je wat ik wel eens opvallend vind? Dan gaan ze die, en dan heb je zo'n dropping, hè. Ja. Maar in de oorlog is dat toch gewoon eigenlijk voor de Duitsers was het toch eigenlijk gewoon prijsschieten.
Dat was gewoon prijsschieten.
Het was gewoon prijsschieten, want je kan niks doen als je daar een ding hangt. Dan,
nee, maar kijk, weet je wat het is? De strategie van parachutespringen is ook, er komen er heel veel naar beneden, hè. Dus er komen er wel 150, 200 komen er in één keer naar beneden. En tegelijk, en dat blijft maar doorgaan, hè? Dus dat komt met bosjes naar beneden. Nou, als jij dan beneden staat te schieten, dan schiet je er misschien 4, 5, 6, 7, 8, 9 dood. En dan zijn er alweer 10 op de grond gekomen. Dus snap je? Dus het is schieten tegen de decay. Dus,
maar dat is toch, maar dat is, weet je, ik vind altijd de leiding van, kan je je voorstellen, de leiding van zo'n leger, die denkt, weet je wat, we gaan 20% van onze mensen, die gaan we gewoon verliezen. En zo ging dat met D-Day, ging dat natuurlijk ook. Hè. Ze wisten hoeveel mensen, hoeveel duizenden en duizenden militairen er niet zouden overleven. Dus,
Daar wordt gewoon rekening mee gehouden, joh. Daar wordt gewoon rekening mee gehouden. En ook tijdens Market Garden, hè, die mensen die dus naar beneden springen, die waren dus over het algemeen ook allemaal dienstplichtig. Hè. Dus eerst gingen dus de lage rangen naar beneden en daarna die hoge rangen. Hè. Want eerst moesten die lage rangen naar beneden en dan die hoge rangen die gingen pas aan het eind naar beneden, want dan was er minder kans dat ze neergeschoten werden. Ja. Dat is allemaal politiek en dat gebeurde vroeger wel, hè? Want ze, je kent de term wel, hè? Kanonnen voeren en dan ga je als eerste ga je erheen, hè?
Oorlog is natuurlijk altijd een beetje, dit is altijd politiek. Hey, wil ik het nog heel eventjes hebben over die koningin, want het heeft ook een klein beetje te maken met de Aboriginals hier in Australië. Niet iedereen die is even rouwig om die koningin.
zo'n meer dan 200 jaar geleden. Die dachten ook van, hey, we zien die Aboriginals, we can work it out. Dus daar gaan we heel veel mensen die gaan we zorgen dat die niet overleven. En in de jaren 70 hebben ze ook heel veel kinderen, die hebben ze van hun families weggehaald. Dat heet ook wel de Stolen Generation. En die hebben ze gewoon weggehaald. Want die zeiden van, ja weet je, kinderen die opgroeien bij Aboriginals, dat kan nooit goed gaan. Nee. Wij als de gelovige katholieken, die gaan ze in bepaalde internaten zetten.
Heropvoeden,
heropvoedingskampen. Nou, dat is gewoon in de jaren 70 hier in Australië gebeurd. En onder andere onder het toezicht oog van de koningin. Dus nu de koningin overleden is, zeggen heel veel Aboriginals, die zeggen van, ja weet je wat, het is een mensenleven dat verloren is gegaan. Daarvoor rouwen, want het is een mensenleven. Maar ja, niet zozeer omdat het nou de koningin is, want die heeft ons nou niet echt veel goeds gebracht.
Nee, maar
en wat me opvalt is dat was dus in het nieuws, hè, op de NOS zag ik het vandaag, maar je leest daar verrekt weinig van in de reguliere media hier in Australië.
Ja, en hoe kijken de Australiërs tegen Charles aan dan? Want ja, die gaat nu komen, hè?
Ja, nou dat is leuk dat je dat zegt. Het is opvallend, want er is in de regering al heel lang besproken van, goh, moeten we niet naar een republiek toe? Moeten we niet af van die hele monarchie? Daar wordt nu van gezegd van, ja, weet je, ze is pas overleden. Laten we het er alsjeblieft niet over hebben. Maar ongetwijfeld, als we dadelijk die Charles als koning daar zit, dan gaat het ongetwijfeld komen. Weet je wat ik me ook al vraag, Erik? Die Charles, hè, die heeft al zo lang moeten wachten. Kan je voorstellen dat jij gewoon tot in je 70 moet wachten tot je eindelijk een baan krijgt?
Ja, maar weet je wat het ook is? Er zijn ook heel veel mensen die zien Charles ook een beetje als tussenpoos. Hè? Die denken van, nou, Charles moet het even doen. En straks dan mag, ik geloof, William, hè, die mag het het dan overnemen. En daar kijken ze meer naar uit, hè, naar William. Want die heeft natuurlijk hele moderne ideeën, hè, van een land regeren als koning. Hè? En Charles, die mag het even doen. Want ja, wees nou eerlijk, die man is al op leeftijd. En de grote vraag is, blijft hij het ook tot zijn dood doen? Hè? Misschien haakt hij wel eerder af, dat kan ook. Het zou niet volgens de traditie zijn, want in Engeland is het zo, je bent koning of koningin tot je dood. En dan treed je pas af. Maar ja, men denkt dus nu ook al, want dat heb ik ook al her en der opgevangen, dat Charles een beetje een tussenpose is. Hè? Die gaat misschien 10, 15 jaar dit doen. En dan, als hij dan nog leeft, dan treedt hij af en dan geeft hij het stokje over aan William. Dat denk ik. En daar kijken de mensen meer naar uit. Hè? William, dat wordt de nieuwe... het nieuwe tijdperk echt, hè, over 15 jaar. Nou, we hopen dat ze het mee mogen maken.
Nou, ik vraag me af of die William, of dat, ja, dit is waar.
Het is wel een stuk moderne, wees nou eerlijk, hè.
Ja, nee, dat wel.
Moderne ideeën, dus die...
Ja, maar ik vraag me af, ja, we moeten het wel beschermen dan, hè. Want anders is het afgelopen.
Ja, dat klopt.
Dat hele koningshuis.
Maar weet je wat het is, Jan Willem? We hebben wel één ding geleerd. Geef prins Charles nooit een pen die het niet doet of een pen die lekt, want dan wordt hij kwaad. Dat hebben we ook
gezien. Ik vraag me af welke pen dat is. Er is trouwens een hele community, een hele gemeenschap die is helemaal gek op vulpennen en pennen. Dan moet je maar eens op YouTube opzoeken. Er zijn heel veel filmpjes gemaakt over vulpennen. Ja. Ja, je wil niet weten wat ik allemaal bekijk op YouTube, maar dat is een van de dingen. Dat vind ik leuk. Vulpennen vind ik leuk. We zijn weer aan het einde gekomen, Erik.
Het is weer klaar, het is weer finito, het is weer gebeurd. En ik ben heel dankbaar dat onze technicus die weer is.
Ja, nee, het is altijd mooi hoe hij ons eventjes terechtwijst als we iets niet goed doen. Maar ja, hij is eigenlijk de baas van dit programma.
Ja, inderdaad. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Jan Willem.
Volgende week dan zijn we er weer. Ondersteboven vanuit Eltham, Australië. En natuurlijk vanuit Tilburg. En dan hebben we weer hele leuke onderwerpen. We gaan kijken wat er allemaal in de week gebeurd is. En daar geven we onze eigen onzinnige en natuurlijk ook wetenschappelijke kijk op. Tot de volgende
week.